Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten en mensen die nu of later meeluisteren, van harte welkom. Vanochtend gaat dominee Wesseling ons voor en vanmiddag om 16:30 is er ook een kerkdienst. Daarin zal dominee Holtland voorgaan. In het gezin van broeder en zuster Rozema is een zoon geboren. Hij heet Levi Ruben. Van harte gefeliciteerd vanaf deze plaats. Ik weet niet of ze aanwezig zijn, ik neem aan van niet. Zullen er geen foto doorgekomen, denk ik? Nee. In deze dienst is er ook kinderbijbelgroep voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. En voor de kinderen van groep 7 en 8 is er preekbespreking. De collecte in deze dienst is voor Mercy Ships. Vanavond is er een 16-plus avond met een preek van de leek. Ook daarvoor van harte uitgenodigd. Dan is er deze week ook een gebedssamenkomst op woensdag 9 oktober. En die begint om 7 uur 's avonds in de kerk. Iedereen is daarbij van harte welkom. Volgende week zondag hopen we weer het heilige avondmaal te vieren. U wordt opgeroepen om u daarvoor of daarop voor te bereiden. En op 13 en 20 oktober, dat is volgende week en de week daarna, wordt er een deurcollecte gehouden voor de kosten van het kinderkerstfeest. De bloemen gaan naar de familie Mollema in verband met hun 50-jarig huwelijk in de afgelopen week. Van harte gefeliciteerd alsnog. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen broeders en zusters. Ik hoor iets terug. Oh, ben ik nog niet helemaal aan gewend. Maar. Even wat de bloemen betreft. Er is net in West ook afgelezen dat de bloemen naar iemand toe gaan. Dus ik zou jullie willen adviseren om dat even goed af te stellen. Mijn collega Jacco Holtland en ik jaarthemaprogramma proberen uit te lijnen. Toen ontdekten we dat er in de psalmen heel veel verschillende thema's aan bod komen. Dus we hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, eigenlijk hebben we aan 6 themazondagen niet genoeg. Dus we hebben er 8 van gemaakt. Vanmorgen de tweede dienst in het kader van de psalmen, een lied van je hart. En het gaat over een thema waarvan ik inschat dat het ons allemaal op een of andere manier raakt. Want het gaat over recht en onrecht. Toen ik de liturgie afstemde met het combo wat in West gespeeld heeft, toen zei een van diegenen, ja, als je de psalmen doorblaadt, dan zijn er zoveel psalmen die eigenlijk dit thema aanraken, dat ik maar gestopt ben met zoeken. Dat is ook zo. Het is een thema wat in de psalmen heel veel aan bod komt. En je zingt ze vanuit een wereld waar het onrecht eigenlijk geen eind lijkt te krijgen. Vandaar dat we ook graag willen beginnen met liedboek 1010. Een schreeuw om vrede op aarde. Laten we in eerbied voor God beginnen vanuit het besef dat onze hulp van Hem moet komen. Deze eerste dag van de week vanuit de hemel begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Als je tegen die achtergrond luistert naar de richtlijnen van God, dan voel je eigenlijk ook aan alle kanten dat God uit alle macht, als het ware, inroeit tegen die stroom van onrecht hier op aarde. Want het eerste grote gebod is dat wij God lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al ons verstand en met al onze energie. En als de catechismus dat onder de loep neemt, dan wordt dat als volgt uitgewerkt. Wat gebiedt God? Allereerst dat ik de enige, echte God echt leer kennen, hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, hem met heel mijn hart lief heb. Vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen opgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. Het tweede grote gebod is dat wij onze medemens naast ons even lief hebben en even toegewijd zijn als onszelf. En dat betekent, zegt de catechismus dan, in het zesde gebod, dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof. En daar wordt mee bedoeld dat je de mensen om je heen ook de plek en de ruimte gunt die God ze gunt. Niet iemand van zijn eer beroven. Niet haat, kwets of dood. Dat mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad. Ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Is het dan genoeg als wij onze medemens niet doodmaken? Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Jegens hem of haar geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn. Zijn schade zoveel mogelijk voorkomen. En dat we ook onze vijanden goed doen. Laten wij een psalm zingen die erover gaat dat er heel veel mensen in de wereld zijn die onrecht wordt aangedaan, maar dat God altijd degene blijft die het recht voor ogen houdt. Psalm 9, vers 5, 6, 9 en 7.
Thank you.
Laten wij voor God knielen en gaan bidden. Heer, eeuwige God, onze Vader in de hemel, al zingend gaan ineens de boeken open, de geschiedenisboeken, want we zingen over mensen die ontrecht worden en het van wanhoop en verdriet en onmacht en boosheid uitschreeuwen. We zongen over bloed vergieten. Zijn er al niet een oorlogen geweest, Heer, en een afrekeningen in het criminele circuit? En we zongen over mensen die verdrukt worden, onder de voet gelopen, geknecht, geminacht. En ineens realiseren we ons dat we kerk van de Heer Jezus zijn, midden in deze wereld. Dan komen wij samen, Heer, op de eerste dag van de week, de dag waarop Jezus de dood heeft overwonnen. De dag waarop we uitzicht kregen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dag waarna 50 dagen later uw geest werd uitgestort om mensen te veranderen en anders te leren leven. De dag waarop het eeuwige leven niet meer stuk kon. En we danken u, Heer, dat u ons met de boodschap van uw liefde en uw genade hebt weten te bereiken. En dat uw geest ook in ons midden mag huizen. Dat we samenkomen om onze hulp van u alleen te verwachten. Om weer klein te worden en afhankelijk. Om genade te smeken. Want ook wij doen vaak onrecht, Heer. Het zit diep in ons ergens. We doen u onrecht. Want we leven zomaar lekker voor onszelf. En we doen andere mensen onrecht omdat we zomaar ego's zijn. Op onszelf gericht. Heer, wij bidden om vergeving. Om uw genade over ons leven. Of u ons wilt zien in Jezus Christus. Of u ons als gemeente toch ook een veilige plek wilt laten zijn. Waar niet het onrecht, maar het recht heerst. En ook een plek waaruit de liefde naar buiten stroomt. Om ook in de wereld om ons heen alles wat scheef en krom is te bevechten. Liefdevol, maar toch. Heer, wij bidden om uw zegen over de opening van uw woorden. Liederen van vroeger, maar tegelijk zo herkenbaar, omdat het ook mensen waren die met u verbonden waren en die met beide benen in deze wereld stonden. Geef dat ze voor ons opengaan, ons aanspreken, ons helpen om ook in situaties van onrecht en oneerlijkheid contact met u te zoeken. Wilt u de verkondiging ook zegenen? Wilt u de kinderen zegenen, Heer, die naar de kinderbijbelclub gaan? Laat dat ook een plek zijn waar uw liefde heerst en waar uw vrede aanwezig is. Waar uw geest ervoor zorgt dat het goed toeven is. Heer, zegen ons samen zijn. Geef dat we niet wereldvreemd hier zitten, maar juist contact met u zoeken. Omdat wij midden in deze wereld volgelingen van Jezus Christus zijn. Hoor ons bidden in zijn naam. Amen. Laten wij de boeken van God openen. Psalm 53 en 54. Ik heb er nog één lezing aan toegevoegd. Ook in overleg met degene die met ons zal lezen. Romeinen 3. Vers 9 tot 12 en 21 tot 26, omdat Paulus in Romeinen 3, Psalm 53 ook weer oppakt. Dus we lezen Psalm 53, Psalm 54 en uit Romeinen 3. En aansluitend zingen wij dat het bij God altijd goed toeven is, Psalm 36, vers 2.
We beginnen in Psalm 53. Hoor de koorleider op de wijs van de rietpijp, een kunstig lied van David. De wazen denken bij zichzelf, er is geen God. Verdorven zijn ze en gruwelijk is hun onrecht. Geen van hen deugt. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn ze afgegleden, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is, en God roepen ze niet aan. Nog even en hen overvalt een hevige angst, een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien. Lach maar om hen, want God heeft hen verworpen. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Dan 54. Voor de koorleider bij snarenspel, een kunstig lied van David, toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen, weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt? God bevrijdt mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. God, luister naar mijn gebed. Hoor de woorden van mijn mond. Vreemden vallen mij aan. Ze staan mij met geweld naar het leven. Ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is het die mijn leven draagt. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers. Toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. Van harte zal ik uw offers brengen en uw naam loven, Heer, want hij is goed. Hij heeft mij uit de nood gered. Onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. En dan Romeinen 3. Vers 9. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. En dan verder in vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.
kinderen mogen naar de kinderbijbelgroep. Ik zie dat het thema, denk ik, heel mooi aansluit bij waar het in de preek ook over zal gaan. Ga lekker je gang. Hij wachtte echt op het startschot volgens mij. Ik zal dus spreken over Psalm 53 en Psalm 54 en niet die heel gedetailleerd doorlopen, maar elementen eruit verwerken. Laten wij na de verkondiging zingend bidden of wij niet ongevoelig mogen worden voor het onrecht in deze wereld en ook of de Heer Jezus recht wil doen. Allereerst opwekkingslied 805 en meteen aansluitend Psalm 72, vers 1 en 2. Ik laat het aan broeder Job over hoe hij dat muzikaal aan elkaar vlecht. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Er was net in West een afzonderlijk kindmoment, dus dat heb ik achterwege gelaten. Maar als ik een kindmoment zou doen in deze dienst, dan had ik waarschijnlijk aan mijn vrouw een breinaald gevraagd. Een rechte. Want als kind, vroeger, vroeg ik aan mijn moeder wel eens een breinaald. En wat ik dan ook nog wel eens deed, was zo'n breinaald krombuigen. Om vervolgens te proberen hem weer recht te krijgen. Hebt u dat wel eens geprobeerd? Je kunt het ook met een spijker doen, hè, maar iets wat recht is, krombuigen. En probeer het dan maar weer eens goed recht te krijgen. Nou, bij een breinaald lukt dat mij voor geen meter. Dat is echt haast niet te doen, want als het één keer gebogen is, krom, getrokken, ja, dan krijg je het nooit meer helemaal lineaal kaarsrecht. En als het over recht gaat, dan gaat het vanmorgen wel over iets wat ons op een of andere manier, denk ik, allemaal raakt. Juist omdat we in een wereld leven, we zeggen wel, we leven in een gebroken werkelijkheid. Het mooie begin is stuk gevallen en in 1000 losse stukjes uiteengespat. Er is gewoon heel veel krom in het leven. Er gaat ook heel veel scheef. Daar kun je ook mateloos over opwinden of stikverdrietig van worden. Ja, maar er zijn een heleboel dingen die zijn gewoon heel oneerlijk. Echt oneerlijk. En bij het voorbereiden van deze dienst vertelde iemand uit Oost me dat ze in het gezin bezig waren met de tekst "Een arbeider is zijn loon waard." En dan ga je natuurlijk nadenken over alle kindslaafjes in India en Bangladesh en zo. En soms storten die fabrieken in en dan komen er weer zoveel vrouwen en kinderen om. Omdat het ook maar gammele gebouwen zijn. En wij kopen lekker goedkoop bij bepaalde winkelketens. Maar is dat wel eerlijk? Kinderen als slaaf laten werken. Ik heb in India meegemaakt dat kinderen onder hun naaimachine sliepen. Kregen ze 6 uur voor. Ze wisten niet eens wanneer ze jarig waren. En de andere 17, 18 uur. Moesten ze achter die naaimachine onze kleren in elkaar naaien. Of denk even aan een afrekening in het criminele circuit. Ja, ze verdiende loon kun je zeggen. Een drugsdealer of iemand die drugs geroofd heeft of zo. Maar ja, is het wel een eerlijke rechtspraak geweest? Of het uit de lucht schieten van de MH17. Onrechtvaardig. Dat hadden die mensen toch niet verdiend. Op weg naar familie of een vakantiebestemming. Dat is dan nog in het groot, maar je kunt het natuurlijk ook veel dichter bij huis halen. Of in je eigen leven tegenkomen. Onrecht. Mensen hebben je grenzen, misschien wel je intieme grenzen, overschreden. Zonder te vragen of jij dat wel wilde. Voor mensen halen je naam door de modder en zijn bezig negatief over je te kletsen. Afgelopen vrijdag was het Dierendag en dan denk ik meteen ook even aan alle dierenstallen en plofkippen en dergelijke. Wat is rechtvaardig? Nou, er zijn heel veel psalmen die over dat thema gaan. Degene met wie ik de dienst van West voorbereidde zei dus van, ja, er zijn zoveel psalmen, ik ben maar gestopt met zoeken. En natuurlijk gaan die psalmen niet direct over onze eigen tijdse situaties, maar ze gaan wel over dat gevoel erachter. Denk dus bij die psalmen van vroeger niet te snel, nou dat gaat niet over mij. Ver van mijn bed, dat is allemaal lang geleden. Denk ook niet te snel, het gaat alleen maar over regeltjes, recht. Regeltjes, daar word je niet warm van. Want ga maar na bij jezelf, je wilt graag dat mensen je recht doen. Ruimte geven, begrijpen, eerlijk zijn. En je niet in de maling nemen. En ik ken u als gemeente niet zo goed, maar ik weet in elk geval van West en ook uit vorige gemeenten dat er heel veel mensen in de kerk zitten die ook dat gevoel van onrecht maar al te goed kennen. Onrecht in relaties. Iemand heeft je zomaar in de steek gelaten van de een op de andere dag. Bleek er een ander op na te houden. Het onrecht van misbruik. Waar je jarenlang therapie voor moet hebben. Onrecht in je loopbaan of met zakenrelaties. En er zijn ook veel mensen die dat gevoel van onmacht helaas maar al te goed kennen. Soms tot aan je dood toe zul je het niet meer recht krijgen. Nou, ik wil over zeg maar, dat hele veld een paar dingen zeggen. Ik heb daar 4 aandachtspunten bij. Yahweh doet recht. God doet, God is recht, zou je kunnen zeggen. Hij ziet ook al het onrecht, dat is Psalm 53. Jezus lijdt er gruwelijk onder, dat is Psalm 54. En hij komt uiteindelijk recht doen. En mijn bedoeling met deze preek is dat wij gevoel houden voor recht en onrecht. Dat ook bij God ter sprake brengen in ons gebed. En het dan ook van hem verwachten. Het is natuurlijk belangrijk, broeders en zusters, dat je eerst even goed scherp krijgt wat recht is. En ik denk dat recht alles te maken heeft met het gevoel, het klopt. Het is eerlijk, het past. Ja, en waarbij dan? Ja, natuurlijk bij waar jij of waar iemand recht op heeft. Wat je toekomt. Dat verschilt natuurlijk per situatie, maar ja, een arbeider is zijn loon waard. Dus als je ergens je energie insteekt en je hebt afgesproken dat je ervoor betaald zult worden, dan moet dat ook een passende beloning zijn. Dus al te grote bonussen voor bankdirecteuren, ja, is dat nog wel passend? Als je kijkt naar al die kleine spaarders die moeten buffelen voor een paar centen. Maar het heeft ook alles met je relaties te maken. Je huwelijk, je man of je vrouw, doe je recht aan de ander. Of met je vriendschappen. Handel je in die vriendschap eerlijk en ben je trouw door dik en dun. Dus recht ligt in de Bijbel ook heel dicht aan tegen vrede, shalom. Shalom wil zeggen, het is goed. De harmonie straalt er vanaf, alles is heel. Je voelt je op je gemak en je bent gelukkig. Dus komen we in de Bijbel ook heel vaak het woord rechtvaardig tegen. En mijn ogen gingen open toen een jaar of 10 geleden iemand, ik denk na een dienst, in de hal van de kerk tegen mij zei, rechtvaardig, dat is eigenlijk dat je vaardig bent in recht doen. En je kunt het en je doet het. Je bent er handig in geworden op een goede manier. En dan kom je in de Bijbel ook de rechtvaardigen tegen. Of het woord gerechtigheid. En dat zijn woorden die heel erg, ja, ik zou het verbondswoorden willen noemen. Relatiewoorden. Hè? Gerechtigheid wil zeggen dat je zo doet en bent als bij de relatie past. Dus de rechtvaardigen in de Bijbel, dat zijn geen heilige boontjes. Dat zijn ook geen mensen die niet af en toe hele stommige, zondige, verkeerde dingen kunnen doen. David wordt notabene de man genoemd naar Gods hart. Nou, moet je eens kijken wat hij af en toe uitspookt als hij een mooie vrouw ziet of als een man hem in de weg zit. Maar David is ook een man die daarmee weer terugkeert bij God. Die dus, zeg maar, met al die grove zonden blijft functioneren. Soms heeft hij wel een profeet nodig die hem weer hardhandig tot de orde roept. Maar die blijft functioneren in die band met God, met Jahwe. Recht. En het mooie van recht is dat het zo bij God hoort. Hij is op en top rechtvaardig. Het is goed om dat even helder te maken, denk ik, omdat wij wel behoorlijk in een tijd leven waarin mensen van alles en nog wat hebben aan te merken op God. Wij hebben daar zo onze vragen bij en onze twijfels. Ons onbegrip ook. Hè? Waarom maakt God het onrecht niet ongedaan? Waarom laat hij het maar gebeuren? Het houdt maar niet op. Er zijn hele dikke theologieboeken over geschreven. Geloven na Auschwitz. Al die miljoenen mensen die vergast zijn. Dat is toch ook recht op leven. En kun je nog wel blijven geloven na al die concentratiekampen in een God die rechtvaardig is? Dat hou je toch niet vol? En geloven in ene Jezus die het allemaal overziet en in de hand houdt. Dat is toch niet meer geloofwaardig? En er zijn heel wat mensen die er eerder hun geloof bij verliezen dan dat ze er houvast aan hebben. Maar het is een heel krachtig uitgangspunt in de Bijbel. God is recht. Zegt de Bijbel, Johannes, ook God is licht. En er is in hem geen spoortje duisternis. Ik voel me altijd heel erg geholpen door wat ik lees in het boek Openbaring. En daar komen de meest verschrikkelijke dingen voorbij en je herkent ze zo, want het gebeurt onophoudelijk in de wereldgeschiedenis. En mijn hoofdstuk 6 zie je hoe de vier plagen over de wereldbol trekken, oorlogen en ziekte en hongersnood en uiteindelijk de dood als de grote gelijkmaker. En dan zie je bijna tot je verbijstering in hoofdstuk 7 een enorme mensenmassa. 144.000, er ontbreekt er echt niet eentje. En dan stelt iemand de vraag, en waar komen ze vandaan? En dan is het antwoord, ze komen uit de grote verschrikkingen. Dat is een hele compacte typering voor wat er eigenlijk in de wereld en in de geschiedenis allemaal gebeurt. De grote verschrikkingen. Je houdt je hart vast. Maar die mensen, die komen voor de troon van God en die staan daar niet te mopperen en allerlei kritische vragen te stellen. Maar ze aanbidden God. Lof, majesteit, eer, wijsheid, dank, macht en kracht komen God toe. En dus wat er ook gebeurt, God staat erboven en God is rechtvaardig. Gelukkig maar. Anders zou je hem ook niet hoeven te vereren, wat mij betreft. Nou, en dat klinkt door in heel veel psalmen. En dus het is ook goed om ze te leren zingen. Dan laat ik even de vraag liggen of dat via de klassieke melodieën moet, of nieuwe woorden op de oude melodieën, of dezelfde woorden op nieuwe melodieën. Maar het gaat mij er even om, hè, dat je die liederen je eigen maakt, omdat je ook wel heel erg uit je kokonnetje van westerse welvaart wordt gepeld en bijna gedwongen wordt om met beide benen midden in deze wereld te gaan staan. Er is groot onrecht. En het gaat onze macht ver te boven. En gelukkig ziet God dat onrecht ook. Hij sluit zijn ogen er niet voor. Hij haalt niet zijn schouders op. Hij zegt niet, kan me niks schelen. Psalm 53. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. En wat ziet hij dan? Vers 2. Dwazen die bij zichzelf denken, God interesseert me echt niet. Wat doet die ertoe? Ik ga lekker mijn eigen gang en ik doe lekker mijn eigen ding. En dan heeft David het niet eens over de heidenen die aan de andere kant van de grens wonen. Want David kijkt gewoon om zich heen in de toenmalige kerk van God, het volk Israël. Dus hij heeft het niet over, zeg maar, atheïsten die dat ook als levensovertuiging aanhangen. God bestaat helemaal niet. Dat is echt een verzinsel. Maar hij heeft het over wat je zou kunnen noemen atheïsten in de praktijk van hun leven. God, lekker mijn eigen ding. Ik heet wel christen, maar ik leef gewoon lekker voor mezelf. David die kijkt om zich heen in het volk Israël, notabene de mensen aan wie God zich had laten kennen. Er zijn ook psalmen, psalm 50 bijvoorbeeld, waarin God ook heel hard kan uitvallen tegen die schijnheiligheid. En mooi praten aan de buitenkant, maar ondertussen de ander tekort doen. Laat ik eerlijk zeggen dat dat mij altijd wel weer voor de spiegel zet. Je kunt dus leven, ook als dominee, met zo'n houding van, nou, ik ga lekker mijn eigen ding doen. Wel moeilijker, hè? Ik voel me wat dat betreft ook altijd wel gezegend dat ik predikant mag zijn, want je wordt min of meer gedwongen, zou ik bijna zeggen, om voortdurend de Bijbel te lezen en te bepreken. Maar dan nog, ik stel mezelf bij zo'n psalm wel altijd de vraag, wat is nou mijn houding? Hoe ga ik door het leven? Op maandag en dinsdag. En je ziet hoe Yahweh als het ware in de helikopter stapt, of beter misschien nog in het ruimtestation ISS, aankomt. En eens eventjes die hele aardbol overziet. Want in Romeinen 3 pakt Paulus deze psalm op. Hij staat trouwens twee keer in het psalmenboek, psalm 14 en psalm 53, die zijn bijna identiek. En Paulus die pakt deze psalm op in Romeinen 3. En dan zegt hij, God kijkt vanuit de hemel naar de mensheid om te kijken of er één maar van de zoveel miljard verstandig is. Of er eentje is die uit zichzelf God zoekt. En dan is de diagnose niet bepaald opwekkend. Heel de mensheid is verdorven. Heel de mensheid is geneigd om recht te doen. Oftewel, ik zit gewoon scheef in elkaar. Of ik het nou wil weten of niet, maar dat verandert er natuurlijk niks aan. Ik zit scheef in elkaar. God tekort doen, dat is me aangeboren. En de mensen om me heen tekort doen, dat hoeven mijn ouders mij niet te leren, want dat doe ik vanzelf wel. En gewoon niet geven wat de ander toekomt. En God, of iemand, een schepsel om je heen. Het zit in mij, het zit in ieder mens. En soms zie je ook dat het op een gruwelijke manier naar buiten breekt. En dan lees je ineens in de krant een verhaal over zoveel honderd mannen die uit een martelschool in Nigeria bevrijd worden. Heel af en toe lees je nog iets over de christenen in de gevangenkampen in Korea. Maar ik heb deze preek vrijdagochtend geschreven en ik bladerde de krant van vrijdag door. En dan lees je gewoon over Boko Haram en mensen die dienst gedaan hebben bij ISIS. En nou ja, noem alle ellende maar op. De kranten staan er vol van. En je kunt er weinig aan verhelpen en wij gaan het ook niet rechtzetten. En je voelt dus ook je onmacht en je pijn. Vandaar ook die schreeuw aan het eind in Psalm 53. Ach, laat uit Sion redding komen. He, Sion was Jeruzalem. Was natuurlijk de woonplek van God. De psalmdichter David die beseft heel goed dat het niet uit mensen komt, maar dat het uit God moet komen. De plek waar hij woont, zijn uitvalsbasis. En die gebedsschreeuw aan het eind van Psalm 53, die zie je gelukkig verhoord worden. Als de Heer Jezus uit de hemel afdaalt en op aarde komt. Dat is ook mijn derde punt. Jezus, de Zoon van God, komt op aarde om eronder te lijden. Als de apostel Johannes zijn briefje schrijft, dan gebruikt hij op een gegeven moment een hele mooie aanduiding voor de Heer Jezus. Hij zegt, als wij gezondigd hebben, dan hebben wij gelukkig iemand die het voor ons opneemt bij de Vader. Jezus de rechtvaardige. Een woord wat je echt even op je tong moet proeven. Hij was dus een mens waarin alles goed zat. Ook diep van binnen. Iemand die altijd recht deed. Die God recht deed, zijn Vader in de hemel. Elke seconde weer. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. De liefde van zijn hart voor God. De tijd van zijn leven voor God. Maar eindelijk ook iemand die een weldaad was voor zijn medemens. Altijd het goede zoeken. Zelfs als hij mensen glashard de waarheid zei. Altijd het goede zoeken. En altijd door ontferming bewogen. Niet vanuit een soort wrok, gelijk willen hebben, maar altijd bewogen met de ander. Wat ons lang niet altijd lukt. Ik probeer een catechisant wel eens over te brengen hoe de Heer Jezus onvoorstelbaar juist onder dat onrecht om zich heen geleden moet hebben. Hij zag het als geen ander. Hij keek er doorheen. Hij zag wat in het hart van mensen huisde, staat er. Had hij geen gesprek voor nodig. Hij zag het op afstand. In het klein, dichtbij hem. Maar natuurlijk ook in het groot. Hij ging niet voor niets bij de prostituees naar binnen. Want wat zaten die erin vast? Je lichaam verkopen voor een half uurtje seks. En wat is hij zelf ook aan dat onrecht uiteindelijk stuk gegaan? Ook het onrecht wat in mij zit. En wat heeft hij het uit liefde willen verdragen? En als je zo Psalm 54 leest, dan ontdek je ineens dat Psalm 54 ten diepste over de Heer Jezus gaat. Jacco heeft dat in zijn eerste preek ook gezegd. Heel veel psalmen die vinden hun uiteindelijke vervulling en hun grote ontplooiing in Jezus Christus. En dat haal je er natuurlijk niet meteen uit bij Psalm 54, want er staat boven van David. David heeft deze psalm gemaakt. Als je terugleest in 1 Samuel, dan kun je dat helemaal nalezen. Toen hij al gezalfd was, aangesteld tot opvolger van Saul. Hè, dus God had al tegen David gezegd van, ik ga met jou verder naar Saul. Ik ga met jou de toekomst verder aan. Maar Saul die kan dat niet hebben en die zit achter David aan. En David die zoekt een veilig heenkomen in de woestijn Zif. Maar die plaatselijke bewoners die denken van ja, dat is niet handig. Want straks komt Saul hier en als die gaat denken dat wij het op een akkoordje gegooid hebben met David, dan neemt hij ons te grazen. Dus ze gaan naar Saul toe en ze zeggen, nou, koning Saul, u hebt de macht. David die zit, daar en daar bij ons. En dus ze verlinken David. En dan zingt David niet als of het gaat om zijn eigen persoontje. Maar hij zingt echt als gezalfde van God. En zo moet je heel veel psalmen van David allereerst duiden. Hij is aangesteld door God, de aangewezen troonopvolger. Maar er zijn mensen om hem heen die daar geen boodschap aan hebben. Die dus ten diepste ook geen boodschap meer hebben aan hoe God het plant. En dus David die zingt wel echt in functie. Zo noem ik dat dan maar even. Doe mij recht. En geef me wat mij toekomt. En dan vraagt hij eigenlijk, wilt u het plan wat u met mijn leven hebt uitgezet, wilt u dat blijven uitvoeren? Ik vind dat wel een leerpunt als het gaat om hoe zing je psalmen. Hè? Wij zijn erg geneigd, denk ik, om ze direct op onszelf te willen betrekken. Het gaat over mij en het moet gelijk mij en mijn gevoel raken. Maar je moet een vertaalslag maken, altijd eigenlijk. Want je moet ze leren zingen via Jezus Christus. Hij heeft dat natuurlijk helemaal gekend. God bevrijdt mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. En want de mensen roepen, hangen maar op, joh, kruisigen. We willen van hem af. God verschaf mij recht. Want het is oneerlijk wat ze doen. Ze stamen met geweld naar het leven. En als je ze gezongen hebt in Christus, om het zo maar te zeggen, dan mag je nog een vertaalslag maken en dan moet je ze doorvertalen naar jezelf. Want je bent een volgeling van de Heer Jezus. Ook gezalfd met de Geest. En aangewezen als iemand met wie God het Koninkrijk van de hemel wil gaan bouwen. Als je op Jezus wilt lijken, dan hoort dit er ook bij. Kun je niet omheen. En Paulus die zegt dat heel direct tegen zijn jonge opvolger Timotheus. Allen die in Christus willen leven, zullen vervolgd worden. Als ik dat lees, denk ik altijd, nou, dan heb ik het nog redelijk makkelijk. Hier in het Vrije Westen. Maar allen die in Christus willen leven, zullen vervolgd worden. En Petrus, die besteedt een aantal hoofdstukken in zijn eerste brief aan vervolgde christenen. En die zegt bijvoorbeeld, als je moet lijden omdat je dingen echt helemaal verkeerd gedaan hebt, of misschien wel een misdaad gepleegd, ja, kun je erop wachten dat je opgepakt en gestraft wordt. Maar als je moet lijden omdat je christen bent, schaam je dan niet. En draag die naam tot eer van God. Of die eerste christenen geweten hebben dat bij christen zijn ook het lijden hoort. Onrecht verduren. Ik heb u misschien alles verteld van Sundaram, hier ook enigszins bekend uit India, die een jaar of 10 geleden al tegen me zei, toen de politieke wetgeving beklemmender werd en christenen nog meer in de knel nam, die tegen me zei, we have to suffer. Ik dacht, dat realiseer ik me niet zo vaak, maar het is natuurlijk wel realiteit. Past niet in onze tijd, past vaak ook niet meer in onze mentaliteit. Wij hebben hier in het Westen een enorm sterke neiging om op onze rechten te gaan staan en desnoods met de vuist op tafel te slaan. Maar Paulus die schrijft aan de gemeente in Korinthe, waarom leid je niet liever onrecht? In plaats van koste wat het kost bij de wereldse rechter je gelijk te halen. Waarom leid je niet liever onrecht? Leren te lijden in Jezus' naam. He, onze hulp is in de naam van de Heer. En met je pijn naar hem toe gaan. Dat tot slot. Psalmen zijn, Jacco zei het 3 weken geleden ook al, psalmen zijn verbondsliederen. Het zijn gebedsschreeuwen van mensen waar Yahweh een band mee gelegd heeft. Je wordt niet aan jezelf overgelaten. Je mag niet zelf de dienst uitmaken. Maar je hebt een speciale verbinding met God in de hemel. En dan gaan inderdaad heel veel van die schreeuwen over recht en onrecht. Over gaaf en stuk. Over vrede en onvrede. Maar je zingt tot God. in het vertrouwen dat hij luistert. En ook in het vertrouwen dat hij bij machten is er iets aan te doen. Dat hij recht kan maken waar mijn handen de kramp van krijgen. En dat hij uiteindelijk in de geschiedenis ook recht zal doen. Op Psalm 67 vers 16 in de berijming, laatste regel. Hij is een schuilplaats in je gebed. Nog twee dingen, kort. Hij zal recht maken en dat begint hier al. Dat is niet alleen maar toekomstmuziek. Ja, later een keer en nu moeten we er maar mee dealen. Maar dat recht maken, dat begint hier en nu al. En dan denk ik even aan Gods 10 richtlijnen. Recht doen aan God en aan je medemensen. En dan zie je het al uitwaaieren in allerlei richtingen. Aai om met je ouders. En met je kinderen. En met je vrouw. Of je man. En het huwelijk van een ander. En met je geld. En hoe praat je. Enzovoort. Denk ook even aan de vrucht van de geest. Liefde, vrede. Zachtmoedig, rustig aan. Geen kort lontje. En als je het hebt, probeer het maar een beetje af te leren. Ik denk ook aan het recht in de kerk. Kerkrecht, want de gemeente is van de Heere Jezus. Dus we hebben met elkaar ook uitgedacht en afgesproken. Oh, zo is het goed. Niet te snel afserveren als regeltjes. Zo is het goed in de kerk. En niet alles is van even groot belang, dat weet ik ook. Maar er zitten vaak hele krachtige principes achter. Micha 6 vers 8, hè, natuurlijk een krachtige tekst. En Micha profeteert in een setting waarin veel geweld en onrecht aan de hand is. Wat wil de Heer? Niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan die God je wijst. Ik kreeg bij de voorbereiding van de week van iemand een mail die met mij mee wilde denken. En die zei, recht doen is niet alleen maar voor de toekomst, hè, maar de hemel is als het ware vandaag al bezig om de aarde te veroveren. En hij zei, ik heb ontdekt, diegene die komt regelmatig ook in Afrikaanse landen, dat rijkdom in Nederland ons wel eens in de weg kan zitten. Ik heb meer idee gekregen van hoe groot onze rijkdom is en dat we zuinig moeten zijn op onze kerken en gemeenschappen. Ik realiseer me ook dat je elke dag iets kunt zaaien om de eenzaamheid in ons rijke land tegen te gaan. Dat is een van de grote kwalen in ons land, hè? Mensen vereenzamen. Je kijkt er nog naar me om. Je kunt goede woorden zaaien, een goed gesprek voeren, aandacht hebben. Welvaart kan je verblinden voor waar het echt om gaat. God en de ander liefhebben. En die ander kan gewoon je buurman zijn. Naast je in de straat. Of je verre naaste op duizenden kilometers afstand. Er zijn ook tal van christelijke organisaties die dat natuurlijk proberen te kanaliseren. Om zeg maar de hulp te verlenen op de plek waar het nodig is. U kent ze wel, denk ik. En er komt tot slot een dag waarop God recht zal doen. De psalmen die helpen je om omhoog te kijken. God, wilt u recht doen? Maar ze helpen je ook om vooruit te kijken. Daarom lopen beide psalmen ook uit op een lofprijzing. Psalm 54, God heeft me uit de nood gered. Ik zal uw naam loven, Yahweh. Want hij is goed. Maar de psalmen leren je ook vooruit te kijken naar de terugkeer van de Heer Jezus. De dag waarop hij alles recht komt zetten. Te recht stellen. Dat is niet allereerst dreigend bedoeld, maar wil gewoon zeggen dat de Heer Jezus uiteindelijk iedereen de plek zal geven die hem of haar toekomt. Als je in hem gelooft, ben je eeuwig veilig. Hij zal je in ere herstellen. Wat een troost, hè, voor de mensen die op het schavot gestorven zijn. Of op de brandstapel. Hij zal je recht doen als je onrecht is aangedaan. Dat is natuurlijk hoopvol voor al die mensen die in de loop van de tijd zijn uitgebuit, verkracht, vernederd of geknecht. Maar het is ook toekomstperspectief voor de wrede dictators. Voor de oorlogsmisdadigers. Voor de miljardairs die jonge meisjes naar hun schateiland lieten vervoeren om ze daar te masseren en vervolgens seksueel te misbruiken. Laten we zingen, broeders en zusters, opwekkingslied 805. Dat is een lied waarin we vragen of we gevoelig mogen blijven voor het onrecht. En of we iets van Gods verontwaardiging ons eigen mogen maken. En we zullen Psalm 72 zingen. Dat is een gebed waarin we vragen of de Heer Jezus rechtvaardig wil regeren. Ook nu al vrede op aarde. Mede doordat wij als christenen recht proberen te doen. Amen. Laten wij biddend naar God toe gaan. Heer, Jahweh, de God van alle eeuwen, God die erboven staat, gelukkig, God die zich niet heeft teruggetrokken na de zondeval, beledigd, gekwetst, vol wrok, maar de God die in Jezus Christus, uw Zoon, persoonlijk naar deze aarde is gekomen. Om vrede op aarde te stichten. Hoe bijzonder, Heer. Wat moet u een bron van liefde zijn. Wat moet u onverzettelijk zijn in uw wil om het goed te maken. Om weer shalom op aarde te brengen. Wat bent u onvoorstelbaar diep gegaan, Heere Jezus. Wat moet u van af de eerste dag van uw leven toch aangegrijnsd hebben, hoe mensen in elkaar zitten en wat mensen elkaar aandoen en wat ze op een gegeven moment ook u gingen aandoen, het botte onbegrip, de hoogmoed, de wil om jezelf te redden en lekker je eigen leven te leiden, de agressie, steeds openlijker, het begon klein en geniepig. Maar het liep uit op een publieke kruisiging. En het was mee onze schuld, Heere Jezus. Al die momenten waarop wij God tekort doen. Dat we ons leventje om onszelf laten draaien, zomaar. En al die momenten waarop we anderen geen recht doen. Dat we zelf vooral ons recht willen halen en tot ons recht willen komen. Heer, we danken u dat u onze pleitbezorger bent, u de rechtvaardige, dat wij veilig zijn in wie u bent. Maar we willen niet met oogkleppen op bidden, Heer, alsof het alleen maar zou gaan om ons zielenheil, want we willen onze ogen open houden voor de wereld waarop wij een bestaan hebben gekregen. Een wereld waar zo onnoemelijk veel onrecht gebeurt. Zoveel dat we tijd tekort komen en woorden tekort schieten om het allemaal in dit gebed te verwoorden. Want er lijkt geen eind aan te komen. De kranten staan er vol van. De journaals worden ermee gevuld. Bloedvergieten, onrecht, afrekeningen, schietpartijen, gewoon in een gezin. Onrecht op de werkvloer, onrecht in relaties, misbruik op allerlei manieren. Heer, u ziet het en gelukkig wilt u het zien. En wij willen het biddend u onder de aandacht brengen en aan u voorleggen. Wij bidden, Heere Jezus, wilt u het recht in de gaten houden. Dat het zo ongelooflijk bij u past en uit uw hart komt. En wilt u uw geest uitzenden, ook in ons leven, persoonlijk als gemeente, zodat wij het onrecht en het kwaad in onszelf bestrijden, in uw kracht, zodat wij ook liefdevol optreden tegen wat onrechtvaardig is in onze omgeving. Schenk ons iets van uw verontwaardiging. Maar vervul ons ook met uw geest, zodat we vervuld worden van liefde, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geduld. Geef dat we daarin ook steeds meer u gaan weerspiegelen. Geef dat onze gemeente ook zo iets uitstraalt van wie u bent. Een plek van veilige vrede. Heer, wij danken u dat wij alles wat ons pijn doet, wat schrijnt, wat we meedragen, wat ons in het leven misschien is aangedaan, waar we wellicht jaren therapie voor nodig hadden of nog hebben, om het te verwerken en een plek te geven. We danken u dat we het allemaal in uw hand mogen leggen, dat we bij u mogen wegschuilen in ons gebed. Dat we daar ook rust mogen vinden. Dat het vroeg of laat altijd helemaal goed zal komen. Dat er een dag komt waarop u de tranen van onze wangen zult vegen. Waarop rouw uitgebannen zal zijn. Waarop het leven gevuld wordt met shalom. En zo willen wij bidden en danken met broeder en zuster Wim en Edi Mollema. 50 jaar getrouwd en ze schreven boven de uitnodiging van hun feestje eer aan God. Dat ze gemerkt hebben dat ze niet zonder u konden. En niet zonder u willen en ook gezegende jaren hebben gekregen. We willen die dank met hen aan u voorleggen en bij u neerleggen. En Heer, wilt u hen blijven zegenen. Ook bij het ouder worden, geef dat ook zij vervuld zijn van uw vrede en dat uitdragen. Wij bidden ook om uw troost en vrede voor zuster Riki Schaasma, nu de zus van Riki is overleden. In geloof vertrouwen op u, zodat we ook gelukkig mogen geloven dat ze veilig is. Omdat haar sterven een doorgaan is met leven in uw glorie. U, Riki, zelf ook nabij zijn, ook nu ze ouder wordt en brozer. Wij bidden voor Jan Joris en Mariette IJsselstein, omdat de vader van Joris toch nog onverwacht is overleden. Ook al was zijn gezondheid het laatste jaar best wel kwetsbaar. Wilt u hem, zijn vrouw, maar ook de vrouw van zijn vader, zegenen en dragen en uit geloof laten leven. Zodat ze ook met uitzicht op uw toekomst kunnen begraven. Heer, wij danken u dat er ook nieuw leven in ons midden geboren is. Leven waaraan u zich al voor de geboorte hebt willen verbinden. Levi Rosema, wilt u Menno en Dieneke ook zegenen. We danken u dat het goed gekomen is, ondanks dat er erg veel bloedverlies optrad. Wilt u Dieneke ook laten aansterken, Heer, en geef ze ook het geloof en de liefde uit u om aan dit jongetje door te geven en voor te leven. Heer, het is Israëlzondag, wij bidden ook voor het land Israël. Het land wat u ooit apart gehouden hebt om toe te werken naar de komst van Jezus Christus, maar waar toch ook nog maar weinig Joden echt in de Messias geloven. Heer, wij bidden om bekering. Wij bidden ook om uw kracht en geloofsvertrouwen voor alle Messias belijdende Joden. Het aantal is groeiende, maar we weten ook dat ze het lang niet altijd gemakkelijk hebben, omdat ook zeker zij geminacht kunnen worden en achteruitgezet, omdat ze de beloofde Messias ook vertrouwen. Maar geef dat ze volhouden, Heer, en wilt u ook geven dat zij uitstraling hebben en steeds meer Joden, uw verbondsvolk, toch altijd zich tot de Heer Jezus bekeren. We zullen zo meteen onze liefdegaven inzamelen voor Mercy Ships, medische zorg die vanuit christelijke beweegredenen gegeven wordt. Wij bidden voor de artsen, voor alle verplegend en verzorgend personeel, voor alle patiënten. Geef dat ze niet alleen maar komen om medische zorg te krijgen, maar geef dat ze ook iets aanvoelen van wat al die mensen beweegt. Geef dat we met liefde geven, geef dat we ook betrokken zijn bij al die andere stichtingen en organisaties die hulp proberen te bieden in de wijde wereld. Geef dat we ook uitkijken, Heer, naar de terugkeer van de Heer Jezus, als alles recht gedaan zal worden. Wilt u ons mensen laten zijn die het goede doen, rechtvaardig in hun optreden. En een beeld van de Heer Jezus. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook voor mercyships te geven. Mogen de Heer uw gave zegenen. Laat u vanuit de hemel zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.